Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Hij is jurist voor halve dagen bij FC Groningen. Hij was ooit de voorzitter van de club. Wim Ensinger is hier. Hij is ook drummer van The Sidekicks, een bijzondere jazzband. Kortom, vanmorgen gaat het op de zender van Groningen als altijd op zondagochtend over muziek, maar ook over voetbal. Wim, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je vroeg bent opgestaan.
Ja,
voor ons.
Ja.
Is dat trouwens een gewoonte op zondag of moest je echt wel je best doen?
Helemaal niet. Mijn best doen. Ik had de wekker gezet, dus voor de rest hoef ik mijn best niet te doen. Maar het is inderdaad wel vroeg, ja.
Ja. Het was gisteren de derby. FC Groningen kreeg bezoek van Heerenveen. En je was er niet bij.
Nee, en dat is een beetje jouw schuld.
Oh.
Gelet op dit tijdstip dacht ik van ja, ik kan beter niet gaan, want ik had wel een overwinning verwacht. En dan ga je ook niet meteen weg.
Ja.
Nou, de wedstrijd heel laat. Je wordt heel laat.
Dan namens ons allemaal dubbel dank.
Ik heb de wedstrijd uiteraard wel gezien.
Ja. En het was er wel eentje, want laten we eerlijk zijn. Want zo chauvinistisch zijn we nou ook weer niet. FC Groningen heeft met mazzel gewonnen gisteravond.
Dat klopt. Ik bedoel, als je de wedstrijd... Die heb ik gezien. Ik denk gelijkspel was een... Eerlijke uitslag geweest.
Ja, het leek af te stevenen op een 1-1, maar die laatste minuten...
Ja, heerlijk.
Pakte Groningen... Je hebt wel wat gemist als je het hebt over het sfeertje in het stadion.
Ja, maar ik had het ook al meegemaakt toen bij Ajax. Daar was ik wel bij. Het was een beetje vergelijkbaar, hè?
Ja. En winst, hè? 2-1, 2 goals van Willemson.
Heerlijk.
En dat heb je nodig. Maar even over de randzaken. Want jij bent jurist en jij moet je ook bemoeien met die randzaken.
Ja.
Gisteravond begon de narigheid eigenlijk al meteen.
Ja.
Met wat sommige mensen een heel mooi vuurwerk vinden. En anderen die krijgen alleen maar last van hun longen. Hoe zeg je dat?
Longen, ja.
En wat is jouw taak? Want ze komen natuurlijk bij de club en zeggen jullie krijgen een boete hiervoor.
Ja. Ja, dat gaat dan al dus dat wij van de KNVB een brief krijgen met een uitnodiging om ons te verantwoorden. En dan moeten wij aangeven wat we allemaal gedaan hebben voor, tijdens en na de wedstrijd om dit soort wanordelijkheden te voorkomen en te beteugelen.
Ja, en dan zegt de KNVB als je goed pleit, tuurlijk, je kon er niks aan doen.
Ja, dat is dan wel de inzet, althans voor de club, want laten we wel wezen, dat vuurwerk hoort niet... bij voetbalwedstrijden, vind ik. Maar kijk, ik wil natuurlijk wel voorkomen dat de club een boete krijgt.
Ja.
Wat voor de club natuurlijk heel schadelijk is. Want je praat dan gauw over 20.000 euro.
Ja, dat is verschrikkelijk. Zonder geld is dat.
Ja. Waarbij we ook de risico lopen dat de KVB zegt... Dat een bepaald vak dicht moet blijven bij de eerste komende thuiswedstrijd.
Ja, en dat kost ook geld. Het kost sowieso geld.
Het is allemaal heel erg slecht voor de reputatie van de club.
Ja. Maar sommige mensen vinden het leuk. Zullen we dat maar zeggen.
Ja, dat kan ik persoonlijk niet begrijpen.
Nee. Nou, goed. Hoe dan ook. Techniek vanmorgen. Esmeralda Smit. Dit is Leven in Muziek. En we gaan ook heel veel praten over muziek. Het leven van onze gast Wim Ensinger begon op 25 mei 1957. Toen Elvis Presley bovenaan de hitparade stond. Met dit liedje.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Ooh. Yeah, yeah. I'm all shook up.
Elvis, all shook up. Is dit rock and roll?
Dit is rock and roll. Ja, een van de founding fathers van. De rock and roll, Elvis Presley.
Ja, ik kan me voorstellen dat je niet veel herinneringen meer hebt aan dit plaatje.
Nummer.
Maar zo langzamerhand, je wordt 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar. Speelde toen muziek al een rol in je leven?
Passief. Ik kan me wel herinneren dat bij mij thuis werd wel regelmatig muziek gedraaid. Maar dat was over het algemeen wel klassieke muziek.
En je dacht, wat een schitterende muziek.
Nou, daar ben ik nooit zo'n fan van geweest, van klassieke muziek. We hadden een paar, ik kan me herinneren, een paar LP's in de collectie. En dat was dan niet klassieke muziek. En een daarvan was Louis Armstrong.
Kijk.
Ander was Cor Stijn trouwens.
Cor Stijn, wat was zo?
De begeleider van Doris.
Oh.
Lou Amster en Glenn Miller. Kan ik me ook nog herinneren. Was muziek meer van mijn vader.
Dus je werd wel een beetje naar die kant toen al getrokken?
Nou, ik vond die muziek eigenlijk leuker dan die klassieke muziek, ja.
Wat deden die ouders van jou?
Mijn moeder, die was toen ze jong was lerares. Later toen ze...
Lerares in wat?
Op de lagere school.
Ja, oké.
Later, toen ze kinderen kreeg van mijn vader, werd ze huisvrouw. En mijn vader was...
Ja, dat was in die tijd. Ik neem aan dat het daar ook zo was, omdat je, als je getrouwd was, dan mocht je niet meer werken.
Nou ja, bij die discussie ben ik niet aanwezig geweest, begrijp je? Maar ja, mijn vader was ook jurist, maar is dat op latere leeftijd geworden. Want die wilde bij de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, aan de slag. Maar die heeft daar een ongeluk gekregen en kon toen niet meer.
En is toen recht gaan zitten.
Ja, een handgranaat is zijn hand ontploft.
Jeetje.
Daarmee heeft hij zijn rechterhand verspeeld en zijn linkeroog. En is toen rechten gaan studeren om toch iets anders voor elkaar te krijgen. Dat was natuurlijk met die beperking zwaar, denk ik. Maar hij is later bij de Raad van State gaan werken. En
zo.
Uiteindelijk bij raadsadviseur bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschap geworden in Den Haag.
Met hoeveel jongens en meisjes waren jullie in die tijd?
Mijn moeder was een meisje.
Ja.
Mijn vader een jongen, maar ik had twee broers, waren met z'n vijf.
Drie thuis. Broers.
Ja, drie broers.
En die broers, dat waren jongeren?
Allebei ouder. Ik ben de jongste.
Was dat een voordeel voor jou?
Ja, want vooral mijn middelste broer, die baande de wegen voor mij. Hè?
Je bedoelt, hij qua uitgaan en dat soort dingen?
Ja, hij moest dan bijvoorbeeld, hij moest dan 16 zijn voordat hij iets mocht. Bij mij was het dan al 15 of zo.
Ja.
Mocht iets eerder allemaal.
Ja. Dat leven speelde zich af in Leiden, hè?
Ja, ik ben geboren in Leiden. Ja.
Leuk.
Ja,
later nog wel eens gedacht van, ik ga nog eens terug naar mijn roots.
Nee hoor, ik heb 23 jaar in Leiden gewoond. Ja. Na mijn studie ben ik verhuisd naar Winsum. Maar ik heb in Leiden, ik heb ook in Leiden gestudeerd. Hartstikke leuk allemaal. Maar ik ben naar Groningen verhuisd en ja, ik wil hier uit het noorden niet meer weg.
Dat begrijp ik. Ik kom regelmatig
in Leiden, maar ik hoef daar niet te wonen in die omgeving.
Nee. En waarom kwam je deze kant op?
Jij kreeg
werk.
Rechten gestudeerd en kon hier in Groningen een baan krijgen als advocaat.
Zo.
Daar ben ik op de 23e mee begonnen.
Zo, is dat, ik ken die wereld niet. Dus is dat jong? Is dat gemiddeld als je 23 bent en je krijgt een baan?
Het was een beetje aan de jonge kant, niet heel erg jong. Maar ik ben na mijn studie meteen aan het werk gegaan.
Ja, ik kan me voorstellen...
Ik heb er wel spijt van trouwens hoor. Ik had liever even een mooie reis in het buitenland willen maken. Ja. Maar dat zat er bij mij niet in.
Hoezo?
Ja, financieel natuurlijk.
Ja.
Je moet ook levensonderhoud en reis betalen.
Ja. Hoe kwam je er trouwens bij om dat rechten te gaan studeren? Was dat gewoon dat pa zei van...
Nee, het was goed
voor je carrière?
Eind jaren van mijn middelbare schooltijd was ik erg in politiek geïnteresseerd. En ik wilde politicologie gaan studeren.
Oh.
En dat kon in Amsterdam, maar dat kon alleen als doctoraal studie. Dat heet tegenwoordig masterstudie, maar in mijn tijd was het doctoraal.
Ja.
Dus je moest je kandidaats, bachelor of iets anders hebben.
Na 3 jaar, ja.
En toen dacht ik van, dan vind ik de meest logische opbouw om met rechten te beginnen. En tijdens die studie rechten vond ik dat erg interessant. En de interesse in de politiek verflauwde wat toen ik met rechten doorgaan. Ik ben uit de tijd van politiek... Den Uyl van Acht en Wiegel. En dat was aansprekend.
Dat is, laten we zeggen, vanaf 1970 tot 1977, 80.
Ja. Ja. Dus dat greep me, dat vond ik erg interessant. Maar ja, op een gegeven moment verflauwt dat toch.
Ja, kennelijk. De muziek. Jij hebt gekozen voor misschien wel de beroemdste single die wij in Nederland ooit gehad hebben.
Ja.
In elk geval het meest succesvol, want hij stond, dat heb ik even opgezocht hoor. Hij stond op nummer 1 in 9 verschillende landen in 1969. Geschreven door Robbie van Leeuwen. gezongen door Mariska Veres. Shocking Blue met Venus. Waarom gaan we daarnaar luisteren?
Omdat dat het eerste bandje waar ik fan van was. Nou, dat komt misschien ook al wel door de zangeres die mij zeer aansprak, moet ik zeggen, op jonge leeftijd. Maar nee, lekker in het gehoor liggend nummer. En ik vond het een leuke band. Mijn eerste LP was ook van deze band, LP At Home, onlangs weer uitgebracht. Ja,
ja, fantastisch nummer, hè?
Dit, ja.
Ja, zo stond een Nederlandse band nummer 1, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En dat deden ze anders nooit. Maar het is gejat.
Ja,
dat weet ik, omdat Wim Ensinger me dat net vertelde.
Ja.
Het origineel heet de Banjo Song.
Ja.
En Esmeralda, kun je een stukje laten horen? De tekst is heel anders, maar dat introotje was wel...
Ja.
Goh!
Ja.
Nou, weer een illusie arm.
Ja, maar deze kennis heb ik dankzij Leo Blokhuis, hoor.
Ja.
Die dat heeft is, een boekje gemaakt.
De popprofessor van Nederland, zullen we maar zeggen.
Die heeft een boekje gemaakt over het betere plagiaatwerk.
Ja.
De muziek. Nou, we hebben er met de pet ook schuldig aan gemaakt. We hebben op onze eerste CD een nummer.
Is dit nu een bekentenis of is dit ook algemene kennis? Wat je nu gaat vertellen.
Nee, dit ga ik verklappen in de uitzending.
Oké, okay, ja.
We hebben ook het eerste CD van onze nummer. Dat heet een outro. En daar zit een pianostukje in van Helmi van der Vecht, de pianist van Cuban Blizzard. En dat lijkt heel erg op het outro van Riders on the Storm van de, van de Doors.
Ja.
En ja, wij hopen natuurlijk op een kort geding van de zijde van de Doors. Als goede PR allemaal.
Nee, dat zat er niet in. Jij bent drummer van de band.
Ja, de Sidekicks. En dat is overigens een bluesband, hè? Geen jazzband.
Het spijt me. Ja. Ik ga door het stof. Ja. Een bluesband.
Een blues and modern.
En jij gaat me straks heel precies uitleggen wat een bluesband is.
Ja, heel graag.
Ja. Ja. Maar nu even het begin van hoe wordt een mens drummer?
Ja, dat is een hele goede vraag. Daar moet ik eens even hard over nadenken. Ik had mijn oudste broer, die helaas overleden is, die speelde heel erg goed piano.
Ja. Klassiek of ook wel
klassiek,
een beetje...
Klassiek, maar die kon ook wel achtergrondmuziek spelen bij bruiloftenpartijen, zou ik maar zeggen.
Ja.
En mijn middelste broer die zou ook op pianoles gaan, heeft het even volgehouden, maar die is daarna geswitcht naar gitaar. En ja, ik denk op een gegeven moment dat ik dan ook dacht van ik moet een instrument gaan spelen.
Ja.
En ik vond het drummen wel leuk. Waarom vond ik drummen wel leuk? Ik geloof dat ik drummen leuk vond omdat ik een vriendje had die dat ook deed. Een vaafvriendje, moet ik zeggen. Ja. Een ver verwijderd vriendje. Die deed ook. Ik vond het wel leuk. En ja, zo is het gekomen eigenlijk.
Maar, ja, zo. Maar je pakt van die stokjes, pak je op een dag vast en zo'n trommel. En,
ja.
En je merkt, heb je een beetje ritme in je? En een beetje...
Ja, dat hoop ik wel, ja.
Ja.
Nee, het kwam ook wel omdat de gitaarleraar van mijn broer,
ja,
die gaf ook drumles.
Oh.
En zo ben ik daar een beetje ingeschoven.
Ja.
Jan Nederlof.
Het
was de man in kwestie.
Ja.
Ja, en zo schaam. En ja, ik vond het leuk. Het fascineerde mij en het doet het nog steeds eigenlijk.
Is een drummer van de band, is die populair bij de meisjes?
Ja, daar gaan wel liedjes over, hè? Ja. Het zal wel waar zijn.
Nou, dat moet je na zoveel jaren in het leven toch een beetje hebben kunnen... Ja, klopt het wel?
Ja, drummers zijn bij de vrouwen populair. En het is ook wel een fascinerend gebeuren, toch? Je moet al je ledematen wel in controle kunnen houden. Hè?
Ja. En jij geeft dus aan met jouw ritme en jouw bijna hoe jij je voelt op zo'n avond, geef jij aan hoe de band speelt?
Ja, maar daar hebben we natuurlijk wel allemaal afspraken voor staan. En die moet de drummer ook nakomen. Kan niet opeens een nummer wat, laten we zeggen, in 120 beats per minute staat, spelen in 200 beats per minute. Nee. Of in de helft, dat kan niet.
Nee, nee. Dus je moet wel...
Het moet wel ongeveer hetzelfde zijn.
Maar voel jij je, laten we zeggen, dienstbaar aan de band? Of is die band, die moet die drummer een beetje volgen? Hoe zit dat?
Dat is een team gebeuren. Kan niet zo. Je moet allemaal natuurlijk je rol spelen in die band. Maar ik drum wel dienstbaar in het liedje en in de band. Zo drum ik wel. Ja, ik ben daar niet. Ik ga niet als een wilde soleren.
Heb je wel je solo's hier en daar?
Ja, ik ben niet zo van de solo's. Ik ben meer van de groove.
Ja. Heb je nog voorbeelden als drummer dat je denkt van, nou ja, dit is mijn grote held? Of zijn het sowieso dat je denkt van goede bands, dan let je altijd even extra op de drummer?
Zeker. Als ik naar een optreden ga, een live optreden, daar komen we ochtend over te spreken.
Ja.
Dan betrap ik mij erop dat ik eigenlijk de hele tijd naar de drummer zit te kijken wat hij doet en hoe die reageert op wat er om hem heen gebeurt.
Wat leuk. Dus je bent eigenlijk altijd aan het studeren. Dat klinkt niet leuk, maar dat is het wel een beetje.
Ja. Ik vind het heel erg ook leuk dan de interactie tussen de verschillende bandleden, waarbij de drummer dan voor mij vooral even de aandacht heeft. Je vraagt naar mijn favorieten. Ja, ik heb heel veel favorieten.
Is er één die eruit springt?
Nou ja, ik heb wel eens in een interview gezegd dat ik heel erg graag de plaats van Charlie Watts in de Rolling Stones zou willen overnemen. Maar dat ik daar te jong voor ben.
Ja, dat moet je nog even.
En ik heb ook heel vaak gezegd, wel eens in de krant gezet, dat ik Ringo Starr een enorm onderschatte drummer vind.
Ja, daar horen we straks nog een stukje. Okay. Want hij heeft ooit ergens op die laatste LP van de Beatles heeft hij zijn eigen...
Ja, solootje gegeven.
Mag hij toch even.
Ja. Ja. Maar ik vind, in Nederland hebben we ook hele goede drummers. Ik ben zelf enorm fan van Hans Lafaye. Vind ik een geweldige drummer. Hans Lafaye, onder andere bij Sweet the Buster, Cuban Blizzards op laatst, heel lang ook, maar ook op laatst. Geweldige drummer.
Jouw eerste kennismaking met blues was Oscar Benton?
Ja, was op de middelbare school. Schoolfeest, eerste schoolfeest op de middelbare school. En dan kom je aanfietsen, want het is wat stoer om dan wat later te verschijnen op zo'n feest.
Oh.
Dus kom aanfietsen en dan hoor je in de verte vanuit de gymzaal deze klanken van deze band. Nou, dat heeft wel indruk gemaakt toen.
Helpless heet het nummer. What Have You Done To Me? Dit is een bluesband.
Zeker,
en nu krijg ik even les. What is the blues exactly?
De blues, dat is een muziekstijl uit Amerika overgewaaid.
Ja.
Kenmerkt zich door bepaalde tonen, blue notes.
Ja.
Dat maakt een
somberheid.
Dat geeft een bepaalde sfeer. Dat is een bluesband. Dat laat zich verder niet. Blues is ook een gevoel en dat is een beschrijving van het leven. En
ja, maar het is geen vrolijkheid.
Dus je hebt ook
over het algemeen.
Je hebt ook wel vrolijke blues, hoor.
Ja?
Ja, ja, ja.
Maar ja, als iemand roept, ik heb een beetje de blues, dan weet je wel dat die niet zo goed in zijn vel staat.
Ja, dat komt omdat voor de zwarte mensen in Amerika was het leven natuurlijk niet zo makkelijk. En als die mensen dan gaan zingen, dan gaan ze natuurlijk niet over allerlei vrolijkheid zingen.
Dat is waar.
Hè?
Oscar Benton was dit.
Ja.
Dat is dus een van de groten in dit.
Ja, als je het over de Nederlandse blues scene hebt uit deze tijd, en dan praat je over de jaren 70 van de vorige eeuw, dan is dit wel een grootheid. Overigens, ik vertelde je net even in de break dat er ook een hele leuke aangrijpende documentaire is over Oscar Benton.
Waarom is die aangrijpend?
Omdat Oscar Benton een grootheid in de Nederlandse blues op een gegeven moment in een verzorgingstehuis terecht is gekomen.
Ja.
En is toen door een voormalig bandit van hem, Johnny de Laporte, uit dat verzorgingshuis gehaald. En die zijn een LP samen gaan opnemen. En die man is weer helemaal tot leven gekomen. En is vervolgens weer gaan optreden in Oost-Europa, waar Oscar Benton een grootheid was.
Ja.
In de voormalige Oostbloklanden. Is daar weer gaan optreden. En is helemaal weer tot leven gekomen. Heeft ook zelf weer een nieuwe vriendin gekregen.
Fantastisch.
En LP ook uitgebracht. En is daarna met die mevrouw gaan samenwonen. En helaas toen vrij snel weer overleden.
Maar hij heeft dus nog een fantastische epiloog aan zijn leven gehad.
Ja.
Wat een mooi verhaal.
Echt, ja. Een documentaire. De Zeven Levens of zo van Oscar Benton heet die.
Is wel te vinden.
En is aan te raden, ja.
Ja. Nou, ik schrijf hem op. Even over het leven van Wim Ensinger in die tijd.
Oh, ja.
Jaren 70, dan ben je nog steeds in Leiden of zit je dan al?
Ja, ik ben na de middelbare schooltijd gaan studeren in Leiden. Rechten dus.
Ja.
Bij de Rijksuniversiteit in Leiden. Ja. En muziek gaan maken, ja. Ook erbij.
Ja, en vertel eens wat meer over dat leven. Was er al een belangrijke mevrouw in het leven? Of,
ik op mijn 18e kreeg ik verkering met een mevrouw. Ja,
ja.
Dat is later mijn echtgenoot geworden.
Zo!
Helaas is dat niet duurzaam gebleven.
Jullie zijn 20 jaar getrouwd geweest, zoiets?
Ik ben in 2005 gescheiden. Ja, dat klopt wel zo'n beetje, ja.
Maar dat heb je soms, hè? Dat noemen ze ook, je trouwt met je sweetheart. Dat was het wel een beetje.
Ja, en ja, dat klopt. Maar ja, het gaat in het leven zoals het gaat. En niet alles is duurzaam.
Nee, maar misschien, ja, zo zit dat soms in elkaar. Jullie hebben leuke tijden gehad, dat zeg ik verkeerd. Jullie hebben, niet onbelangrijk, jij hebt samen met haar twee zonen gekregen.
Ja, Niek en Luc, allebei, ja.
Wat zijn die gaan doen?
Zijn in Winsum geboren.
In Winsum, ja.
En Niek is op dit moment een advocaat in Groningen. Al 12 jaar of iets.
Dus als je Ensinger wil huren, dan krijg je jou niet, maar dan krijg je Niek.
Ja, dan krijg je de tweede generatie wat dat betreft. Nee, Niek heeft een kantoor aan de Ubbemissingel. Doet erg goed. Houdt zich bezig met arbeidsrecht en sportrecht.
Wat was eigenlijk jouw specialiteit? Dat heb ik helemaal niet gevraagd.
Ik ben breed begonnen als advocaat.
Ja.
Ik heb me toen toegelegd op het arbeidsrecht, vooral. En successievelijk ben ik verder...
Wat betekent dat ze jou vragen als er een conflict is tussen een werkgever en een werknemer?
Ja. Destijds.
Ja.
En later heb ik me verder ontwikkeld tot insolventierechtadvocaat. Heel me bezig met bedrijven met financiële problemen.
En dan word je curator?
Ja. En bewindvoerder, ja. Door de rechtbank aangewezen.
Ja.
Deed ik ongeveer de helft van mijn tijd, curator. En de andere helft van de tijd was ik advocaat en hielp bedrijven als advocaat.
Is dat leuk, curator zijn?
Ja.
Het zijn van die, van die ik heb... En dan ga jij
leuk,
maar gelukkig
kleuren.
Hè?
Dat
het zijn van die meedogenloze types, die curators.
Ja, maar wat is daar dan leuk aan? Kijk, advocaat zijn is een beetje als een chirurg. En een juridisch probleem oplossen is leuk in de trant van een chirurg die een operatie doet en die operatie slaagt.
Ja.
Dat is leuk dus.
Ja.
En ja, je zit als curator, heb je natuurlijk ook veel te maken met
leed. Moet je geld verdienen voor...
Ja, maar je hebt te maken met leed. En wat leuk is, is bijvoorbeeld als je een bedrijf wat failliet is... weer een doorstart kan laten maken.
Ja.
Dat is wel leuk.
Dat is ontzettend leuk. Ja. Ik kan me een voetbalbedrijf herinneren. BV Veendam. Gaan we straks even over hebben. Als u net wakker bent, goedemorgen. Fijn dat u luistert naar Leven in Muziek vandaag met de drummer van de band. En die band heet The Sidekicks en die drummer is Wim Ensinger. En hij was een kwart eeuw geleden voorzitter van FC Groningen. En FC Groningen speelde gisteravond tegen Heerenveen en won met 2-1.
Ja.
Dus we zitten hier met een heel fijn gevoel. En de Sidekicks, daar is hij dus de drummer van... die wonnen een bijzondere prijs voor hun laatste album. Ik geloof dat we eraan toe zijn om iets van die band te laten horen. Maar eerst over die prijs. Wat hebben jullie voor prijs gekregen?
De Best Blues Album 2024 Award van de Dutch Blues Foundation.
Dus er zijn overal in Nederland bandjes die maken bluesmuziek.
Ja.
En jullie waren vorig jaar de allerbeste.
Ja, die moeten dan wel een cd of een lp gemaakt hebben. Ja. En die moeten dan insturen. En ja. Die worden dan genomineerd door een vakjury.
Stelt het wat voor, Wim, deze prijs?
Ongelooflijk veel.
Het nummer waar we gaan luisteren zometeen, dat heet Mirror. Wie heeft het geschreven? Heb jij daar een rol in gespeeld?
De zanger van ons, Theo de Haan.
Ja.
Goedemorgen, Theo. Die heeft zowel de tekst als de muziek gemaakt. We maken op onze cd's en lp's en ook op deze alle nummers zelf. Theo heeft leeuwendeel daarvan. Maakt daarvan.
En waarom heb je specifiek dit nummer gekozen?
Omdat ik dit zelf een lekker nummer vind.
Yeah. Leuke muziek, Wim. En waarom dit nummer?
Nou ja, omdat het, ik vind er een lekkere groove in zitten. En denk vandaar op de zondagochtend.
Ja. He? Het is zondagochtend. Het is de ochtend na de avond ervoor. En we hadden het net nog even over.
Ja.
Dat voetballen. Groningen had het. Het zat niet tegen gisteravond. Want Groningen kwam met 1-0 achter. En
ja,
toen...
nou ja, dat doelpunt van Heerenveen viel.
Een knappe goal.
Maar viel ook wel uit de lucht, hè?
Ja. Ja.
Dat was de eerste aanval eigenlijk van Heerenveen.
Ja, maar wel een bijzonder doelpunt.
Dat was een mooi doelpunt, ja.
Maar toen kwam er toen kwam Willemson, die kreeg van 20 meter...
Binnie, ja.
En die dacht van, ik haal maar eens uit. En die Noppert, die was onder Louis van Gaal notabene de keeper van het Nederlands
op het WK,
elftal, hè? Op het WK.
Ja.
Ik vond dat destijds vond ik een hele behoorlijke keeper. En gisteravond dacht ik eindelijk, want hij heeft het niet makkelijk gehad de laatste...
Voorseizoen niet, nee.
Ik dacht, hij is weer helemaal terug. En toen kwam die bal van Willemson en die liet hij heel knullig.
Ja. Hij pakte voor die tijd wat hoge ballen heel simpel uit de lucht.
Zo simpel. Ja. Je denkt, op een gegeven moment denk je, die man is 2,80 meter. Dat is echt...
Ja. Nou, hij is... Zo lang, 2,80 meter, werd ook een spanbreedte van 3,80 meter.
Imposant, hè?
Ja, maar toch, ja, hij liet die bal gelukkig doorgaan, ja.
Wonderbaarlijk. Het was het...
Ja, ik vond het zeer vreemd.
Ja. Dat is een persoonlijke vraag aan jou over het advocaat zijn. Is recht in Nederland eerlijk?
Als ik het met zwart-wit moet beantwoorden, zeg ik ja.
Ja, ja. Oké. Okay. Want ik heb het opgezocht. En als je tot 33.000 euro verdient... dat is niet een enorme vetpot... dan is alles gratis. En daarboven moet je betalen. En best veel.
Ja, het is overigens daaronder niet helemaal gratis. Want mensen moeten eigen bijdrage betalen.
Ja, maar relatief de moeite waard om te procederen.
Ja, en daarboven moet je inderdaad alles betalen. Nou kan je tegen de kost van rechtsbijstand natuurlijk ook verzekeren. Kan.
Ja.
Maar ja, procederen is wel duur.
Ja.
Het is wel eerlijk recht, maar of het toegankelijk is voor iedereen is iets anders.
Ja.
Daar is de antwoord wat minder ja.
Ja. Wat is er leuk aan advocaat zijn?
Heel erg leuk. Het is leuk om... met mensen bezig te zijn.
Dat doen we allemaal.
Ja, het is ook leuk om mensen te helpen die problemen hebben... om hen van hun problemen af te helpen. Het zijn vaak puzzeltjes die je moet oplossen. Dat is leuk.
Ja. En dat is het eigenlijk. Puzzeltjes oplossen. En dat blijf je ook maar doen, hè?
Puzzeltjes oplossen.
Waarom ga jij niet gewoon met pensioen? Zoals elke rechtgeaarde 68-jarige.
Nou ja, omdat het recht leuk is. En, ja, ja. Dingen die
en jullie mogen zijn ook nog doorgaan, kennelijk.
Ja, zolang het tussendoor allemaal goed functioneert, mag je doorgaan.
Ja. Muziek, drummen. De laatste LP van de Beatles, Abbey Road.
Ja.
Prachtige LP.
Ja.
Daarop staat een stukje waarop we de drummer van de band, die over het algemeen niet hoog wordt aangeschreven, dat is Ringo Starr. Is dat trouwens terecht dat hij een zo-zo reputatie
helemaal
heeft?
Helemaal niet. Want Ringo was, misschien kan je dat zo zeggen, de eerste drummer van een goede band. En die moest het allemaal wel bedenken allemaal.
Ja.
En Ringo is de drummer bij uitstek die precies in het nummer speelt. Die drumt.
Wat betekent dat precies?
Dat het ritme wat hij speelt, dat helemaal in de muziek van het nummer past.
Ja.
Dat is heel erg goed. En nogmaals, hij heeft het allemaal moeten bedenken.
Ja.
Drummers daarna konden op zijn vondsten voortborduren.
Ja. En qua drumsolo's hoorde je hem eigenlijk nooit.
Ja, hij heeft geen op de LP's van de Beatles heeft hij nooit een drumsolo gespeeld, behalve op dit nummer.
Schitterende muziek. Hè?
Mooi, hè?
Ja. En Ringo die speelt zo wel zijn partijtje mee. De Blues, Wim. Wat is de beste bluesband in Nederland? Of wat was de beste bluesband in Nederland?
Nou ja, ik weet waar je naartoe gaat. Nee, Cuban Blizzards. Ja, ik ben groot fan van Cuban Blizzards.
En hoe is dat zo gekomen? Dat kwam door...
Ja, nou ja, we net even iets laten horen van Oscar Benton. Ik werd toen een beetje gegrepen door de bluesmuziek. En dan ga je op zoek en dan kom je op tweedehands platenwinkel in Leiden een LP tegen. Een hele rare hoes met herders, rare kleren, rare kleuren. Rare titel, Groeten uit Grollo.
Ja, goed hè?
Groeten uit Grollo. Ja, ik in de bak blues. Ik denk, wat is dat?
Ja.
Ik kende Grollo vanwege vakantie met mijn ouders in Drenthe.
Ja.
Ik heb die LP gekocht en... Ja, dat is geweldig. Geweldig. Doe ik die op de draaitafel legde. Zo'n draaitafeltje met zo'n wie een arm naar achter moet halen.
Ja.
Geweldig. Zeer onder indruk van deze muziek.
En wat was dat dan? Was dat dan die sfeer
die de muziek uitstraalt. De overtuiging in de oprechtheid in de zang.
Ja. Want jij had toch in die tijd... Ik heb hier ooit een iets van jou gelezen van een eigen bandje. Muck the Punk.
Muck the Punk en His Flying Testicles. Dat was de band waar ik mee speelde tijdens mijn studie. Ja. New Wave speelden wij.
Ja. Oh, dat is wel heel wat anders.
Ja. Ja. Ik heb een brede muzieksmaak.
Ja, nogal.
Ja. Ja. Ik vond...
Maar jullie traden ook gewoon op?
Wij traden heel veel op in Leiden en omstreken, ja.
Ja.
We speelden New Wave.
Kun je een nummer noemen wat wij wellicht kennen? Ja, van, oh ja.
Ja, ja, wat deden wij? Wij speelden nummers van andere bands die nog niet zo bekend waren.
Ja.
En deden net op die van onszelf waren.
En één dat is daarvan, slim, hè?
Eén daarvan is No Compassion van de Talking Heads. Gaan we die beluisteren?
Oh, kunnen we even zien? Ik krijg even naar Esmeralda. Laten we even een stukje luisteren. Dat is wel... hebben we, denk ik, nog klaarstaan. Dat is hem. Ook hier, dit is David Byrne.
Ja,
heet
David
die, ja?
Byrne. Ja.
David Byrne, ja.
De Talking Heads.
Talking Heads, leuke muziek.
Ja.
En dat jatten jullie dus?
Ja, die speelt bij na. Ja.
En dat allemaal om te... Trouwens, en jij zei, er is ook nog... Als je toch, op zoek gaat naar films en zo... Daar is ook een hele mooie film over.
Ja, een hele mooie muziekfilm van de Talking Heads. Stop Making Sense.
Ja, leuke film. Ja. Die heb ik ooit hier in de bioscoop gezien. Ja. Moet je nagaan. We waren bij QB en de Blizzards. Wij hebben klaarliggen Somebody Will Know Someday.
Dat is dat van nummer, de LP. Dat is van de LP.
Ja, en dat nummer raakt je.
Ja. Ja.
Hoe zit dat?
Nou ja, dat komt omdat Harry Musquet... Ik ben op een gegeven moment dus naar Groningen verhuisd. En ik ben toen ook naar optredens van QB gegaan. Die speelde ook hier in de buurt wat vaker dan in het Westen. En ik ben in 2000 ben ik bevriend geraakt met Harry Musquet.
Hoe gaat dat? Je stapt op hem af en je zegt van ik kan ook een potje drummen.
Nee, dat is te danken aan Piet van Dijken.
Oh.
Bekend toch van
dit
huis.
Zeker.
Piet die nodigde me uit voor een talkshow. Waar Harry Musquet ook in zat. En dat was in de bovenzaal van Café Hamming in Garnwert.
Oh ja.
Mijn laatste faillissement wat ik gedaan heb trouwens.
Ook
en dat was een talkshow. Piet die dacht van ik ga een beetje een twistgesprek organiseren. Want dat was toch de oud-voorzitter van FC Groningen. Of was het nog, ik weet niet precies.
Ja.
Nee, ik was net oud-voorzitter. En de bluesman. En toen vroeg ik dus aan Harry van... Harry, waar heb je een hekel aan? En keek een beetje schuin naar mij, Piet, bij die vraag. En toen zei Harry van, ik heb een hekel aan wise guys. En toen dacht Piet van, nou, dan zal hij wel weer bedoelen. Toen zei ik van, nou ja, Harry... Piet vroeg dan aan Harry van, wat bedoel je met wise guys? Nou, zei Harry, dat zijn mensen die niet weten wie Robert Johnson is. En toen zei ik van, ja, Harry, ken je een nieuwe LP van Peter Green... het Robert Johnson songboek al? Nou, toen was de ijs gebroken.
Wat leuk. We gaan, ik denk, tot besluit van het eerste uur... QB and the Blizzards draaien met Somebody Will Know Someday.
Leven in muziek
met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Dit is Leven in muziek. Goedemorgen, Wim Ensinger is hier. Hij is drummer, hij is jurist. En tot 10 uur laat hij horen welke muziek een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn leven. Gisteravond was het FC Groningen tegen Heerenveen. Dus we zitten nog een beetje na te genieten.
Ja.
Van 3 hele belangrijke punten. Want volgende week...
PSV uit.
Is het PSV uit.
Moeilijke seizoenstart.
Ja.
En die AZ is, uit.
AZ uit, ja. Dit is allemaal niet... Wat krijgen we voor seizoen? Op basis van wat je gisteravond hebt gezien?
Goeie vraag.
Zijn we er slechter op geworden?
Weet je, vaak bij dit soort dingen is de wens de vader van de gedachte.
Ja, ja, en dat wensen wij allemaal. Ja, top 6, maar...
Ik ga ervan uit dat wij dit seizoen beter en lekkerder voetballen dan vorig seizoen.
Echt waar? Ik vond het...
Beter combineren, denk ik, en zo. Ja.
En die jongens zijn allemaal weer...
Een jaartje verder.
Ja. Maar dus we zijn wel... Ik zat een stukje naar de slotfase van Feyenoord te kijken. Die speelde tegen Excelsior. En toen zag ik die Valente in de 85ste minuut binnenvallen. Ja. Ik denk, wat... Die jongen hoort daar toch gewoon in de basis te staan.
Bij Feyenoord. Een geweldige paas tegen Fenerbahce.
Ja.
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 Ja. Kijk, dat is wel het lot van FC Groningen. Dat wij onze beste spelers steeds... kwijtraken.
Ja.
Dat is het lot van de club.
Ja.
Gelukkig hebben we een hele goede jeugdopleiding die voor aanwas zorgt. En wat dat betreft is toch de degradatie...
Nou, over degradatie in FC Groningen gesproken.
Het bruggetje.
Jij was een kwart eeuw geleden, was jij in moeilijke tijden, was jij voorzitter van de club.
Ja.
De clubkas was leeg. Op het veld stond geen kapitaal.
Stadion was verouderd.
Het stadion was verouderd en eigenlijk was er maar één weg uit. En dat was een nieuw stadion bouwen.
Ja.
Maar jullie hadden geen cent te makken.
Ja.
Hoe heb je dat toch voor elkaar gekregen?
Nou ja, we hebben dat met een aantal mensen gedaan. Kijk, toen ik daar aantrad, was het kommer en kwel.
Ja, trouwens, jij kwam, dat moet ik toch nog even memoreren. Jij kwam als opvolger van Roel Vos. Die was 4 dagen voorzitter geweest.
Ja.
4 dagen.
Ja. Ja, er stond ook heel veel druk op de club. Ja. En nou ja, dat had toen ook te maken, geloof ik, met het idee van een nieuw stadion. En dat was vervelend. Maar goed, kommer en kwel.
Waarom stap je er eigenlijk in? Waarom denk je van, ik, Wim Ensinger, ik zal dit varkentje wel eens wassen?
Ja, ik was voor die tijd 3 jaar al voorzitter van de ORG, de sponsorclub.
Ja.
Ondernemers FC Groningen. Ik ben daarmee gestopt in november 96, al heel lang geleden. Omdat ik een bepaalde cursus moest volgen in verband met mijn curatorschap en dergelijke.
Ja.
Postacademische opleiding, insolventierecht. Ben ik gestopt als voorzitter van de ORG. En toen kwam al dat gedoe naar buiten. Toen werd ik benaderd door Jan Massman en Martin Kastemans. Twee mannen van eer en aanzien die toen ook...
En die dachten, we vragen dat broekje gewoon om voorzitter te worden.
Ja, dat denk ik. En,
waarom in hemelsnaam?
Misschien omdat ik ook wel wat verstand had van insolventierecht en zo.
Kijk.
Weet ik niet. Denk ik wel. Heb ik ja gezegd. Ja, leven bestaat uit keuzes maken, hè?
Maar je bent
gewoon
wel iemand die denkt van...
muziek ook, hè? En ook in dit soort dingen.
Ja.
En ja, dat wereldje rond betaalde voetbal fascineerde mij. Ik ben een voetbalfan.
Wat trekt jou daar zo in aan?
Ik ben al sinds mijn 10e in voetbal geïnteresseerd. En ik moet bovendien zeggen dat ik ook toen nog een goed gesprek gevoerd heb met Hans Nijland.
Ja.
Die toen directeur daar was. Nou... dat klikte ook wel. Denk van, nou ja, laat maar doen. Met een team gaan we dat voor elkaar zien te krijgen. En wat het, vanwege die kom ik wel, dacht je van, ja, maar hoe kom je eruit? Je kan voortdurend je hand ophouden. Maar.
Nou ja, er moest toen een hele grote hand gevuld worden. Want jullie wilden een nieuw stadion.
Nou ja, dachten we van. We moeten mensen aan wie we gaan vragen om ons te helpen. Moet je perspectief bieden.
Ja.
En dan moet je. Dan kan je niet zeggen, we blijven hier zitten. En nee, dan moet je perspectief bieden. Je moet ons daarheen helpen, want dan zijn de problemen voorbij.
Ja.
En dat was dus dat nieuwe stadion.
Ja.
We moesten alleen mensen vinden die bereid waren om ons te helpen daarheen. Naar die,
en wie was de belangrijkste daarin?
De projectontwikkelaars die bezig gingen met dat stadion. Die hebben Groningen financieel geholpen om die periode te overbruggen.
Waren dat ook een beetje voetballiefhebbers?
Nee, dat waren projectontwikkelaars.
Nee, dus die kijken altijd naar de portemonnee.
Ja, want die financiële steun. Kijk, de bedoeling was natuurlijk dat dat Euroborg Stadion als vliegwiel zou gaan werken voor de ontwikkeling van het Europapark.
Nou, dat is gelukt.
Ja, en dat vonden wij ook. En we hebben tegen die projectontwikkelaars gezegd, ja, het gaat allemaal sneller als Groningen beter presteert. En wanneer gaat Groningen beter presteren als we de begroting wat kunnen opkrikken?
Ja.
Want dan kunnen we namelijk betere spelers aanschaffen en dan kunnen we beter voetballen. Het bekende verhaal.
Ja.
En die projectontwikkelaars waren daar gevoelig voor. Die hebben elk jaar een bepaald bedrag in de begroting gestopt.
Zodat je niet weer degradeerde.
En uiteindelijk is dat in de bouwkost van het stadion versleuteld.
Ja. En uiteindelijk stond daar een schitterend stadion.
Ja.
Daar hebben we gisteravond nog van kunnen genieten.
Ja.
Een mooie overwinning. Maar jij in die tijd, hoe zat het met de muziek toen? Rond tegen 2000?
Ja, toen ik van Leiden naar Groningen ben verhuisd, heb ik het drumstel opgeborgen.
Waarom?
In de koffers en weer meegedaan.
Waarom?
Ja, keuzes maken.
Ach, jeetje,
Pieter.
Het is toch
keuzes maken. Nee, ik had geen tijd voor. Weet je,
dan was het ook geen passie van je.
Ja, ik. Ik had in die band gespeeld in Leiden.
Ja.
En dat was redelijk succesvol. En ik had. Ja, ik kreeg die baan en daar moest ik me concentreren. En ik had niet zoveel zin om weer een nieuwe band op te gaan zetten. Dat vergt even heel veel tijd en ook heel veel energie.
Ja.
Die heb ik toen gericht op mijn werk.
Ja.
En ik ben de muziek weer heb ik opgepakt nadat ik... Ja, want FC Groningen kwam ook daar. Hè, voorzitterschap van FC Groningen kostte ook tijd.
Ja, nogal.
Want het was dus, hè, we waren toen een stichting waar het bestuur het werk deed. Was geen commissaris, nee, echt bestuurslid. En toen ik daarmee gestopt ben, en dan praat je over medio 99, 1 juli 99, ben ik weer met muziek verder gegaan.
Juist. Het is ook de tijd, laten we dan maar iets breder kijken, dat Pink Floyd A Brick in the Wall uitbracht.
Ja.
En jij vindt dat dat niet mag ontbreken op jouw lijstje?
Omdat je vroeg wat ik aan de muziek... Ik ben natuurlijk in die tijd dat ik niet actief was in de muziek. Wel muziek blijven volgen. Muziek geluisterd, naar concerten geweest. En een van de mooiste concerten die ik in mijn leven heb meegemaakt was het concert van Pink Floyd in Berlijn nadat de muur daar gevallen was.
Ja, heel bijzonder. Episch.
Prachtig.
Epische muziek, hè?
Mooi, hè?
Pink Floyd. Ja. Heel bijzonder. En ik geloof dat er ook een drummer achter het... die kan er ook wel wat van. Huh?
Zeker.
Het stemgeluid hoort toe aan Wim Ensinger. Hij is jurist, nog altijd. Je kunt ook met pensioen gaan, maar je bent jurist. En je bent muzikus. Althans, drummer van de band. Mooie band. Maar even, nog even over dat jurist zijn en over dat voetballen. Want jij doet als een speler van FC Groningen een rode kaart krijgt... dan ga je, stel ik me zo voor, met ze mee naar Zeist. En je zorgt...
Oh, zo ging het vroeger, ja. Ja.
Oh, gaat het niet meer zo?
Nee. Ik doe die rode kaarten al, heb ik net bedacht, sinds 1990.
Al 35 jaar? Ja.
En,
hou je ze ook bij? Heb je een schriftje met allemaal rode kaarten?
Ja, dat heb ik op een gegeven moment wel gedaan. Dat heb ik ook aan Emiel Venema gevraagd om daar beelden bij te zoeken. Dus ik had een heel bestand van beelden van rode kaarten.
Schitterend.
Ik heb er ook wel eens een verhaaltje over verteld.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar vroeger ging je dan naar Zeist. Maar tegenwoordig gaat het anders, want die regels veranderen in de loop der jaren. En tegenwoordig...
Hoe bedoel je de regels veranderen?
De regels rond de behandeling van rode kaarten van tijd tot tijd. En tegenwoordig is het zo dat je een eerste schikkingsvoorstel krijgt.
Ja, van hij krijgt 3 wedstrijden.
En als je daar dan niet mee eens bent, dan ga je naar Zeist.
Ja.
Maar wat ik altijd probeer is... En dan ga ik het geheim van de Smit verklappen.
Ja, kom op.
Dat ik probeer in het verweer van de speler... Want die mag zich verweren al voor het schikkingsvoorstel wordt gedaan. Als een rode kaart valt, moet dat verweer binnen zijn... voor 9:30 van de eerste werkdag volgend op de wedstrijd.
Oeh.
Dus als de wedstrijd zondagmiddag is... dan moet er 's middags en 's avonds aan gewerkt worden. Want om 9:30 maandag moet het in Zeist zijn.
Ja.
En ik probeer een dusdanige verklaring van de speler op te nemen... dat de aanklager daar in ieder geval rekening mee houdt.
Ja, maar nou de clue. Wat is...
Nou, kijk, ja, die verklaringen van die spelers zijn vaak een beetje doordrenkt van wat juridische begrippen.
En dat is het geheim?
Dat is een beetje wel het geheim, ja.
Ja?
Dus ik dat, probeer dat wel een beetje...
Dan denk zo'n strafcommissie, waar heeft die man het over?
Nee, daar staat natuurlijk een beschrijving in van wat er gebeurd is.
Ja.
En daar staat ook een beetje een link in, de regels. Hè, hoe je dat dan eigenlijk deze overtreding zou moeten zien in het licht van de regels. Ja, en dat niet mag, staat niet in de regels. Dus dat doen wij zo.
Je krijgt ze opvallend vaak geseponeerd, die kaarten. Dus dat ze niet meer tellen.
Ja, dat was vroeger
waren
dat
vrijspraken. Krijg jij wel eens telefoontjes van andere clubs die zeggen van... meneer Ensinger, hoe doet u dat? En zou u misschien voor ons ook eens een keer een zaak willen doen?
Ja, dat heb ik in het verleden wel eens gekregen en onlangs ook een keertje. Maar die kan ik niet doen. Dat in ieder geval niet in mijn
zo niet.
Bedrijfsjurist van
FC Groningen. Ik ben Ensinger en ik heb verstand van gele en rode kaarten.
Als bedrijfsjurist van FC Groningen kan ik niet
een
andere club.
Nee. Maar je blijft natuurlijk zunig met je uitspraken hierover.
Ja, dit is mijn dagelijks werk, hè?
Ja. Het is dit jaar valt het nog mee, hè, geloof ik.
Dit jaar?
Ja. We zijn net onderweg.
Ja, ja, gelukkig wel, zeg. We hebben er vorig jaar een paar gehad. Wat mij in ieder geval bij stond, is die rode kaart van Blokzijl.
Ja.
Dat is wel een sepootje geworden, ja. Ja, dat was wel grappig, want... Kijk, als ze... Ook dat is even leuk. Als er een rode kaart valt, kan ik aan de reacties die ik krijg op mijn sociale media kanalen...
Weet jij al of die terecht was of niet?
Ja, omdat als er heel veel supporters op reageren, denk ik van, er zit wat in. Ja. En als er heel weinig supporters op reageren, dan zal het wel een terechte rode kaart zijn.
Ja.
En ik krijg soms hele grappige tips. Ik krijg ook toegestuurd en zo van het voorval. Van valt wel mee, want hij raakt die speler niet en zo. Dan krijg ik een foto toegestuurd van mensen.
En dan kun jij dat weer gebruiken.
En bij Blokzijl was het wel grappig, want dat ging de hele tijd in het begin... Was er nou wel of geen overtreding op die speler van NEC?
Ja.
En toen, ik kijk dan 100 keer die beelden. Maar eigenlijk was het geen doorgebroken... Het was geen doelrijpe scoringskans, omdat onze keeper uitliep. En daar is hij op de zaak op geseponeerd, op dat laatste.
In Veendam hadden ze een schitterende voetbalclub. Daar wil ik het zo meteen even over hebben. Ja. Maar het is weer tijd, vind ik, voor iets moois uit jouw lijstje. St. Paul and the Broken Bones.
Ja.
Ik heb een plaatje opgezocht. Dat is een heel orkest, is dat?
Ja.
Waarom heb je die gekozen?
Ik ben in 2005 gaan samenwonen met Ria.
Ja.
Mijn huidige lieve partner.
Ja. En zij bracht trouwens, als ik even zo brutaal mag zijn... Jij had twee jongetjes en zij bracht twee meisjes in.
Ja, ik heb dus Niek en Luc... Net even niet genoemd, maar Luc is er ook. Op dit moment in Slovenië. Die werkt bij de GasUnie.
Oh, ja.
Iets heel ingewikkelds. Dat kan ik niet uitleggen wat het precies doet. Iets met financiën en budget en zo. En Ria, die heeft twee prachtige dochters.
Ja.
Iris en Maaike. Iris is verpleegkundige en Maaike werkt bij de rechtbank in Assen als administratief secretarieel medewerker. Is af en toe griffier bij de rechtbank. Kantoorrecht.
En gebeurde het dan ook wel eens dat jij een zaak deed en zij was de griffier?
Nee, want ik ben al zo lang niet meer advocaat.
Nee, dat is waar.
Maar met Ria ben ik ook concerten gaan bezoeken, want zij is ook erg in muziek geïnteresseerd.
Leuk.
En wat wij altijd heel erg leuk vonden en vinden is om naar het North Sea Jazz Festival te gaan.
Ja.
En daar kom je. En waarom is dat leuk? Omdat je de bekende acts zie je daar. Heel veel, maar af en toe kom je paaltjes tegen. En dit is één paaltje, St. Paul and the Broken Bones.
St. Paul and the Broken Bones. Een heel ensemble van man of acht.
Blazers erbij.
Prachtig.
Ja.
Prachtig. Er is bijna een standbeeld voor je opgericht, Wim.
Oh.
In Veendam.
Oh.
En dat was omdat jij een club in doodsnood onder handen nam. En je slaagde er de eerste keer in om te zorgen dat ze een soort van doorstart konden maken.
Ja, misschien even grappig om te melden.
Ja.
Dit was op... Ik werd door de rechtbank Groningen tot bewindvoerder in de sociale benoemd van Veendam. Op 1
was het toeval dat jij dat werd?
Wacht even. Ja. Op 1 april 2010.
Ja.
1 april 2010. En op 1 april 2006, 4 jaar eerder, was ik door de rechtbank Leeuwarden gebeld om bewindvoerder te worden van Cambuur Leeuwarden.
Kijk. En je dacht bij allebei, ze maken een geintje.
Nee. Goed. 1 april 2006 was het Cambuur Leeuwarden. Dat is toen ook gelukt, want die leven nog steeds.
Ja, en hoe?
1 april 2010 was het Veendam en 1 april 2014 zat ik te wachten tot ze belden voor Heerenveen, maar die kwam niet.
Maar laten we wel even stilstaan bij... Veendam.
Ja.
Prachtige club.
Ja.
Schitterend stadion.
Ja. Ondanks je kunnen constateren tegen Wrexham.
Nou, ja. Er zaten zo weer 7000 man en je denkt... oh, wat is dat toch jammer dat die club niet meer bestaat.
Zeker. Ja, nou ja, ik werd dus door de rechtbank gebeld... of ik daar bewindvoerder wilde worden. Ik moest nog wel bij de rechtbank even langs... om met de rechter in functie te spreken, de rechtercommissaris te spreken.
Ja.
Want hij zei... levert misschien nog een probleem op dat jij zo man van FC Groningen bent... om daar dat te doen. Ik zei van, ik denk het niet. Maar ik beloof u dat als ik merk dat het ergens botst... dan kom ik meteen langs en dan mag u mij ontslaan en iemand anders benoemen.
Ja.
Maar dat was een... Het was een... Ja, als je kijkt naar... Ik heb natuurlijk ik ben 39 jaar advocaat geweest...
Ja.
Als je kijkt naar de top 5 van zaken die mij het meest bij
staat zijn
gebleven. Nou, laat ik zo zeggen, behoort bij de top 5.
Ja. Hoe komt dat?
Nou ja, het misschien wel grappig om te melden. Mijn zoon Niek heeft onlangs, die is ook met Vitesse bezig geweest.
Oh ja.
En wij constateerden gezamenlijk dat zo'n zaak... echt onder je huid gaat zitten.
Ja.
Dat was bij Veendam ook zo. En daar
vanwege de emotie, supporters, binding met zo'n club.
En je wil graag dat het slaagt.
Ja.
Je vindt het zo mooi. En mensen die heel erg erbij betrokken zijn.
Ja.
En dat was ook heel erg vervelend, want bij Veendam was... er was een probleem. En als dat probleem opgelost zou zijn, dan was... Veendam gered. En dat was te maken met zo'n sponsorovereenkomst. Welke wel geldig was, niet geldig was. En dat was toch goed voor 1 miljoen euro.
Ja.
Dus als ik dat geld los kon krijgen, dan was de redding daar. Dat was heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. En ik heb toen een paardenmiddel moeten gebruiken... om die sociaals om te zetten in faillissement. En een allerlaatste kans te geven. Nou ja, dat is in die fase is toen voor elkaar gelukt. En
ja.
Crediteurakkoord en die surseance is opgelost.
En toen kon die club door, maar 3 jaar later was het weer mis.
Ja.
En toen heb je het weer geprobeerd.
Nee. Heeft de rechtbank iemand anders aangesteld. Dat vind ik ook terecht. Je kan niet op een gegeven moment je eigen vlees nog een keer gaan keuren of zo.
Nee.
Hè? Ja.
Maar toen was het toch afgelopen.
Ja, toen is het niet meer gelukt. Ja, dat is doodzonde.
Ik zag vorige week Telstar voetballen bij Ajax...
Ja.
En ik dacht van, ja, zo'n club... Die hebben een begroting die is vergelijkbaar met wat toen Veendam had, verdorie. En die spelen in de Eredivisie.
Oké. Maar ja, weet je, het was op een gegeven moment ook bij Veendam wel een beetje uitgewerkt. Het was een beetje dood katoen daar geworden, helaas.
Ja.
En als je kijkt naar Telstar, ja, er zit ook veel meer bedrijfsleven omheen.
Ja. En dat is het geheim dus.
Ja.
Uiteindelijk gaat zo'n club dan toch... Ja, jammer. Zwart-geel. Oké, ik moet trouwens ineens denken aan... dat is ook weer zo'n half bruggetje... dat Johan Derksen daar nog bijna directeur was geworden.
Ja.
Bij Veendam.
Ja.
En die Derksen die had een hele bijzondere relatie met... hoe heet die?
Harry Muskee. Ja.
En QB. En we gaan zo meteen... luisteren naar een van de allermooiste nummers... en dat zeg ik op gezag van Wim Ensinger... een van de allermooiste nummers die QB ooit heeft gemaakt. Jij houdt je nog bezig met een soort van festival, hè? In september?
26 september.
Ja.
Nota bene de
sterfdatum
van... Maar dit is een festival... wat wij voor de tweede keer organiseren... Johan Kleine, Floor Oostra en Gert Kamstra... in de Nieuwe Kolk, in samenwerking dit jaar met de Nieuwe Kolk.
In Assen is dat?
Ja, ik zit met hen in het bestuur van de stichting Talking Blues. En wij promoten de provincie Drenthe als bluesprovincie van Nederland. En vorig jaar hebben we het festival gehad... En dat ging over blues en Americana.
Ja.
En dit thema van dit festival is dat we kijken hoe de blues zich heeft doorontwikkeld. Doorontwikkeld naar andere muziekstijlen. Naar soul
Klinkt
blues.
Bijna wetenschappelijk.
Ja, zo kan je het misschien ook wel zien. Maar het is vooral feest. Ja. Muziek luisteren.
Ja.
Maar wat wel grappig is, ook daar, net als wat ik zei over North Sea Jazz Festival, ook hier 11 acts. Als je naar de deelnemerslijst kijkt van acts.
Ja.
De kenners zegt dat wat, maar de niet-kenners niet. Maar er zitten ook weer paaltjes tussen.
En dan dat nummer wat we nu gaan horen, Too Blind to See.
Ja, dat heb ik uitgezocht. Niet zozeer omdat dat verband houdt met dit festival, maar omdat dat altijd wat met mij doet. Omdat ik dan moet denken aan Harry Biscay.
Ja.
Ik heb je in de voorbespreking gezegd dat een van de moeilijkste pleidooien in mijn leven die ik ooit heb moeten houden, is dat ik de...
Je hebt zijn uitvaart gedaan.
Ja, die heb ik toen moeten leiden. Die uitvaart in het kerkje in Rolde. En dat was, vond ik erg eervol dat hij me dat vroeg op het allerlaatst.
Ook heel moeilijk.
Heel moeilijk, heel moeilijk.
Ja.
Ja. Nou ja, dit nummer vind ik, ja, dat, als ik dit hoor, moet ik dat aan denken.
You know it's burning deep down inside.
QB and the Blizzards. Wat een band, hè?
Prachtig.
Ja. Wordt het leven leuker als je ouder wordt?
Nou, dat ben ik niet zo mee eens. Nee, ik zou, als je mag kiezen, zou ik best wel weer, een jaartje of 30, 40 willen zijn.
Ja. Ja. Nee, ik vraag dat omdat je allemaal van die leuke dingen doet. Toch?
Ja, niet tegenstaande dat moet je wel leuke dingen blijven doen.
Ja.
Zeker. Ja.
En je hebt leuke kleinkinderen.
Zeker, ik heb er twee. Sophie en Max.
Ja.
Sophie is...
En wat voegt dat toe aan je leven?
Vooral aan het leven van Ria voegde heel veel toe. Die is heel goed vooral dan met haar kleindochter allerlei dingen te doen.
Ja.
Max is nog een beetje jong.
Die is 3, hè?
Ja, die is 3.
Ja.
Maar het is heel grappig. Het is een beetje een déjà vu, hè, van je eigen kinderen. Zonder verantwoordelijkheid. En zonder...
Lekker is dat, hè?
En zonder fulltime bezig
te zijn. Dat bedoelde ik ook een beetje met dat leuker worden als je ouder wordt. Ja.
Déjà vu en niet fulltime ermee bezig en geen verantwoordelijkheid dragen.
Ja.
Ja, prachtig.
Over verantwoordelijkheden gesproken. Jij hebt de verantwoordelijkheid over voor het bevrijdingsfestival in Groningen.
Dat is wel wat zwaar aangezet.
Ja, dat weet ik.
Ja. Ja, nee, ik ben voorzitter van de Raad van Toezicht.
Ja.
We hadden het net even over...
Er was altijd gezeur over dat festival.
Was, hè?
Altijd. Ja, was. Verleden tijd.
Nee, weet je, ik vind dus festivals bezoeken met Ria heel erg leuk.
Vanwege de muziek.
Vanwege de muziek. Maar ik vind het ook wel leuk om festivals te organiseren, althans bij betrokken te zijn. Mij is ook wel eens gevraagd, wat zou je dan willen worden als je geen advocaat was geworden? Ik had heel erg graag de organisatie van het North Sea Jazz Festival op meegenomen.
Goh. Ja, en wat had je dan anders gedaan? Wat was het eerste wat je had veranderd?
Geen idee, ik heb er verder niet over kunnen nadenken. Maar ik vind festivals organiseren, daarbij betrokken zijn, leuk. Bandjes uitzoeken.
Ja.
Ooit heb ik in Winsen met Gert Veldwijk een muziekfestival georganiseerd. Een bluesfestival Winsen, een aantal jaren.
Ja.
Ik heb daarna met Wim Angerman in de Ellebogenbuurt de Bluesroute Groningen.
Ellebogenbuurt? Ja, de kleine kromme elleboog en zo. Ja.
Bluesroute Groningen opgetuigd, wat er nog altijd is in februari.
Ja. Maar nu nog even dat bevrijdingsfestival. Ja, er zit een hoop gedoe over. Hoe heb je dat opgelost? Hebben jullie dat opgelost?
Ja, ik ben daar in het laatste jaar van corona in de Raad van Toezicht gekomen. En het probleem bij het bevrijdingsfestival was dat de...
Horeca.
De horeca, moesten we eigen beheer doen. En dat is een enorm percentage van de begroting.
Ja.
Op een begroting van 1 miljoen is het 750.000 euro, iets dergelijks. En om dat in één dag te realiseren, moet er heel veel gebeuren.
Niet regenen.
Maar in ieder geval niet regenen.
Ja.
We hebben dus achter elkaar corona gehad en daarna een aantal festivaledities met regen. Dus ontstonden financiële problemen. Nou, die zijn opgelost. Maar de belangrijkste ontwikkeling is dat we dat risico van de horeca hebben kunnen uitbesteden, kunnen outsourcen.
Hoe doe je dat?
Door aan een cateraar te vragen om dat over te nemen.
Die neemt gewoon de risico's over.
Ja.
En die verdient dus ook goed geld als het wel mooi weer is.
Ja. En het is al een paar jaar regenachtig weer. Dus statistisch komen nu de mooie jaren. Ja. Nee, maar dat heeft natuurlijk wel weer consequenties voor de hoogte van de begroting. Want de bijdrage is natuurlijk minder dan als je de beste jaren qua weer hebt.
Ja. Wie is Johnny Rawls?
Johnny Rawls is een van de acts die optreedt tijdens het Crossroads Festival 26 september in Assen.
Kijk.
En we hadden het er net over, wat is dat festival? Dat gaat over de doorontwikkeling van de blues in allerlei andere muziekstijlen.
Ja, doorontwikkeling.
Dat... Ja, rhythm and blues is ook een doorontwikkeling.
Ja.
Rock and roll. Jazz is ook een doorontwikkeling.
En ook eigenlijk is alles blues, als ik jou zo hoor.
Nou, wel.
Of heeft alles, heeft al die muziek, heeft roots.
Alle muziek is met elkaar verbonden. We hadden net even over Exception. Daar is de binding klassiek en pop aan elkaar verbonden.
Ja.
Nou, Johnny Rawls is een artiest die optreedt uit Amerika. Overkomt hij over. En die brengt ten horen de soul blues. Dat is de doorontwikkeling van de blues richting de soul.
Ja.
En die treedt op 26 september in Assen, de Nieuwe Kolk.
California Shake. Muziek.
Prachtig, hè?
Die lieten we tot de laatste noot horen. Wij naderen een beetje de finale van dit programma. En dat wil zeggen dat wij dan altijd stilstaan bij een stukje muziek waarvan, in dit geval jij, zegt van, als ooit het afscheid komt, zou ik het leuk vinden als dat op mijn uitvaart wordt gedraaid.
Ja.
En toen dacht je, help, ik heb zoveel keuzes, of
ja.
Niet?
Ik moest meteen aan één nummer denken.
Ja.
En dat was het nummer The Last Train van de Sidekicks. Van mijn eigen band.
Toen dacht,
weet je, ik vind het wel leuk. Ik zou het heel erg leuk vinden. Ja, leuk. Ja, is, ja,
leuk,
ja,
leuk is een
leuk
woord.
Leuk maar... vinden. Ja, leuk. Ja. Wanneer de jongens van mijn band, ja, die leven dan natuurlijk allemaal nog.
Ja.
Als die op mijn begrafenis, of crematie zal het worden.
Ja.
Dat nummer spelen. Maar ik had dat bedacht en toen sprak ik met een goede kennis van mij hierover. En die zei van, ja, als je doodgaat, dan is het voor je nabestaanden,
ja,
het beste wanneer je vrolijk doodgaat.
Ik weet niet of zoiets bestaat. Dat het is altijd
vrolijk,
het is toch...
dood, dat je een vrolijke, goede sfeer eromheen creëert.
Ja. Nou, bij het afscheid bedoel je?
Bij het afscheid. En dat heb ik mij voorgenomen. En denk van, ja, dan moet ik dan ook het nummer daarbij uitzoeken. En toen heb ik, toen liet ik de hond uit. Ik heb ook een hond. Zoran.
Hoe heet die?
Zoran, ook genoemd in de uitzending.
Zoran?
Ook genoemd in de uitzending. En toen schoot mij dat nummer van McGinnis Flint te binnen. Het bijzondere is dat hij op een gegeven moment, dat zul je horen in het nummer, dat hij het heeft over Johnson. In dat nummer. Ik denk van, Johnson, wat heeft dat dan met dat nummer te maken?
Ja.
Maar dat nummer gaat over Robert Johnson. En Robert Johnson is een van de grootste bluesmensen. Verre vorige eeuw, uit het begin van 1900.
Ja.
En die heeft heel veel mensen geïnspireerd. Hij is maar 27 geworden. Hij behoort natuurlijk de categorie van,
ja,
mensen die 27
zijn. Ja, het zijn er een heleboel.
Winehouse en dat soort.
Jimi Hendrix. Ja.
Jimi Hendrix. En die Robert Johnson heeft ook een nummer gemaakt. En het is misschien wel een van zijn betere. Hij heeft maar 29 nummers gemaakt. En een van die nummers is Crossroads Blues. En hoe heet nou dat festival wat op 26 september aanstaande?
Ja, zo is alles rond.
Het Crossroads Festival. Dus dat is dat. Vandaar die keuze op dat nummer.
Ja, mooi. We gaan zo luisteren naar dat nummer. Ik wil nog even iets zeggen. Bijvoorbeeld dat er straks na 10 uur op de zender van Groningen er geluisterd kan worden naar 2 deuntjes voor 1 cent met René Walhout. Leven in Muziek is er komende zondagochtend weer vanaf 8 uur. En dan praat Bram Douwers met Edwin Rutte. Dat gaat dus ook over muziek.
Drummer, hè?
Ja, is een drummer. Ja. Alweer een drummer. Ja. Dat wordt mode hier. Ome Willem was hier ook trouwens. Ja. En namens deze Willem, Wim Ensinger, en de vrouw die achter de knoppen zat vanmorgen, Esmeralda Smit, wens ik u allemaal een hele fijne zondag. En dit is McGinnis Flint.